Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 91 jaar is overleden Maria Westerink Polinder, weduwe van Hendrik Westerink. Morgenochtend zal er om 10:30 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Bovenweg in het Harde. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Lucas 1, de versen 1 tot en met 17. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Lucas 1, de eerste 17 versen. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginne zelf een aanschouwers en die naast des woords geweest zijn, zo heeft het mij goed gedacht hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelenden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de buurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem heen gaan, in den geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om dan Heere te bereiden een toegerust volk.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Adventszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Lucas 1 en daarvan het 17e vers. Lucas 1 vers 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de aankondiging van de wegbereider. De aankondiging van de wegbereider. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn aard. In de tweede plaats letten we op zijn dienst. En in de derde plaats letten we op zijn doel. De aankondiging van de wegbereider. Onze eerste gedachte, zijn aard. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia. Onze tweede gedachte, zijn dienst, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. En onze derde gedachte, zijn doel, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de woorden die de engel Gabriël heeft gesproken tegen Zacharias. Een mooie geschiedenis, jongens en meisjes, de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Misschien heeft de juf of meester deze geschiedenis al wel verteld op school, of wordt deze geschiedenis in deze weken verteld. Maar geen makkelijke geschiedenis, althans niet voor Zacharias en Elisabeth, twee mensen die de Heere vreesden. We lezen een heel mooi getuigenis van deze beide mensen. Er staat, zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Het waren twee mensen die de Heren vreesden. En dat werd ook door andere mensen gezien. Maar ze hadden een groot verdriet. Ze hadden geen kinderen. En dat was in het oosten een dubbele smart. Dan miste je de kindervreugde. Maar dan was het ook zo dat het gezien werd als een oordeel van God. Zo hebben we ook gehoord in de rouwdienst, die ging over de lofzang van Hanna. En vaak hebben zij gebeden, Zacharias en Elisabeth. Maar Elisabeth was onvruchtbaar. Het was onmogelijk. En inmiddels waren ze ook beide ver op hun dagen gekomen. Ze hadden de leeftijd bereikt van een opa en oma. En opa's en oma's, die krijgen normaal gesproken geen kinderen meer. Dus het was dubbel onmogelijk. En de Heere op zijn tijd en op zijn wijze laat uit de hemel een blijde boodschap brengen. Terwijl Zacharias aan de beurt is om het reukoffer te brengen, plotseling verschijnt daar aan de rechterzijde van het reukaltaar in het heilige de engel Gabriël. Met de boodschap dat Zacharias en Elisabeth een zoon zullen krijgen. Wat een wonder. Zo groot dat Zacharias het niet geloven kan. En eigenlijk ook niet meer geloven wil. En een ongelovig antwoord geeft aan de engel Gabriël. Nou zou er veel te zeggen zijn over de kindervreugde die zij van deze godvrezende jongen zouden mogen hebben. Want jongens en meisjes, hij had al een nieuw hart in de buik van zijn moeder. Wat is dat groot? Dat heeft de kinderjaren van Johannes, natuurlijk is dat opgevallen. Hij was niet zoals de andere jongens. Zijn vader en moeder hebben hem niet zo vaak behoeven waarschuwen. Want hij had verdriet over de zonde. Maar Zacharias mag ook horen dat de Heere hem een grote plaats zal geven in de heilsgeschiedenis. Voor hem is een grote taak weggelegd. En bij die grote taak willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan. Want daarover gaat het in deze tekst. De engel Gabriel zegt tegen Zacharias wat Johannes zal doen. Hij zal treden voor het aanschijn van de Heer, hebben we gezongen uit de lofzang van Zacharias. Hij zal de wegbereider zijn van de Heer Jezus. Zo staat het hier ook in deze onberijmde woorden. Hij zal voor hem heen gaan. Hij, dat is Johannes. Dat is de zoon die geboren staat te worden. Hij zal voor hem heen gaan. Dat staat met een hoofdletter. Dat is de Heere uit het vorige vers. Dat is de komende Messias. Hij zal voor de komende Messias heen gaan. Waarom? Is hij dan belangrijker dan de Messias? Is hij voornamer dan de Messias? Absoluut niet. Dat weet Johannes later zelf ook wel. Later dan zegt hij, wiens schoenrim ik niet waardig ben te ontbinden. Hij zegt, ik ben eigenlijk nog te klein om een slaaf te zijn en de schoenen van mijn grote meester los te maken. Nee, Johannes is niet meer, Johannes is minder. Maar hij is de wegbereider. Daarom zal hij eerst komen. Als de Heer Jezus zijn weg niet bereidt, dan zal er geen plaats zijn voor hem. Dat er een wegbereider nodig was, dat zal ons niet verbazen. Als we denken aan de tijd waarin de Heer Jezus geboren werd. Het waren de dagen van koning Herodes. Een Edomiet zat op de troon. Het waren dagen van geestelijk en diep verval, die dagen. Denk eens aan de tempeldienst. De tempeldienst was één grote vormendienst geworden. De hoge priester was een atheïst. Nou, u kunt zich voorstellen dat in die dagen er niets meer uitging van de dienst des Heren. En Zacharias die wist dat heel goed. Want Zacharias was priester. Dus hij wist wel wat er in de tempel gebeurde. Hij kende zijn collega's. Hij wist van de gesprekken. Dat was hem tot groot verdriet. Er moest plaats gemaakt worden voor de komende Messias. Zagen de mensen dan niet naar hem uit? Ja, de mensen zagen wel uit naar een verlosser. Ze wilden wel een koning die de vijand zou verdrijven. Maar de verlossing die men verwachtte, dat was een politieke verlossing. Of een maatschappelijke verlossing. Niet een geestelijke verlossing. Dus het was belangrijk dat voor de Heer Jezus een wegbereider werd heengezonden om plaats te maken voor die geestelijke verlossing. De gemeente, was dat nou alleen nodig in de volheid van de tijd? Of zou dat ook vandaag nog nodig zijn? De vraag stellen is eigenlijk al hetzelfde als een beantwoorden. Is er plaats voor de Heer Jezus in het hart van een natuurlijk mens? Als we heel eerlijk zijn vanmorgen, dan moeten we zeggen nee. Er moet plaats gemaakt worden. Wij zitten op de Heer Jezus niet te wachten. Wij hebben geen behoefte aan een verlosser. Als kerkmensen hebben wij genoeg aan onze uitwendige godsdienst. De gemeente, nu is het nodig, we hebben dat vorige week ook gehoord, uit zondag 2 van onze Heidelbergse catechismus, dat er aan het stuk van de verlossing iets vooraf gaat. En daar is deze Johannes voor gebruikt. De engel Gabriël zegt, en hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Hij zal lijken op Elia. Elia. Elia werd terugverwacht in die dagen. Elia was op zo'n wonderlijke wijze weggenomen. De Joden die spraken daar nog over met elkaar. En ze verwachten dat Elia ieder moment terug zou komen. Ze hebben later ook aan Johannes gevraagd, zijt gij Elia? En de discipelen hebben tegen de Heer Jezus gezegd in Matteüs 17, dat de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen. En ongetwijfeld beroepen zij zich dan op de profetieën van de profeet Maleachi. Nee, Johannes is niet Elia. Maar hij is wel de Elia die gezegd zou zijn te komen. Hij leek heel veel op Elia. Bijvoorbeeld in zijn kleding. We zeggen wel eens dat dat niet belangrijk is, maar het is heel opvallend dat het van Elia en van Johannes de Doper vermeld wordt. Wat was de kleding van Elia? Hij had een harig kleed aan en een lederen gordel was om zijn lendenen. En wat was de kleding van Johannes? Hij had een kleding, een kleed van kemelshaar, ook een harig kleed, en een lederen gordel was om zijn lendenen. Elia leefde helemaal in de afzondering. Elia was eenzaam. Hij ging niet naar feesten toe, hij leefde niet mee met het maatschappelijke leven, maar hij trok zich terug in de eenzaamheid. En zo was het ook met Johannes de Doper. Johannes de Doper leefde voor het merendeel in de woestijn. Hij kwam niet op feesten die gehouden werden. Beide, Elia en Johannes de Doper, zij hebben gestaan voor de groten van de aarde. Elia heeft gestaan voor die machtige koning Achab. En Johannes heeft gestaan voor de machtige Herodes in die dagen. Die beide mannen, die hebben de grootte der aarde hun zonden aangezegd. En dat is ook niet in dank afgenomen. Ze zijn daarvoor vervolgd. Beide leefden in een donkere tijd. De vreze des Heren was maar spaarzamelijk. Dus er waren heel veel overeenkomsten tussen Elia en Johannes. Maar hier gaat het over een overeenkomst van binnen, inwendig. De engel Gabriël zegt van Johannes, hij zal voor de Heer Jezus heen gaan in de geest van Elia. En in de kracht van Elia. En wat was de geest van Elia? De geest van Elia was een geest van onverschrokkenheid. Elia, jongens en meisjes, hij was nergens bang van. Tenminste, als de Heilige Geest hem de moed en de kracht gaf, en de Heilige Geest is niet een geest van vreesachtigheid, als de Heilige Geest hem de kracht gaf, dan was Elia nergens bang van. Hij sprak het volk aan over de zonde. Hij nam het alleen op tegenover de 850 Baalpriesters van Izebel. Met al hun aanhang. Nou, daar moet je wel wat moed voor hebben. Hij stak de spot met de Baalsdienst. Die geest van Elia was een krachtige geest. Hij ontzag niemand. En zo zou Johannes ook zijn. Johannes zou onverschrokken zijn. Hij was niet vreesachtig. Hij was niet bang. Hij zou zijn hoorders niet sparen. Hij kwam met een eerlijke boodschap. Hij stapte naar Herodes toe, toen hij in overspel leefde en hij zei ronduit, het is u niet geoorloofd deze vrouw te hebben. En de gevolgen die dat gehad heeft, die weten wij. Hij was eerlijk tegenover de scharen. Hij zei hen het oordeel aan, zelfs die vrome farizeeërs en schriftgeleerden die zo goed over zichzelf dachten. Hij noemde hen gij adderen gebroedsels. De geest van Elia was in hem. En de kracht van Elia, wat is de kracht van Elia? De geest is eigenlijk datgene waardoor wij inwendig gedrongen worden. Dat was de Heilige Geest bij deze twee beide ambtsdragers. En de kracht, dat was eigenlijk het gevolg daarvan. En wat Elia gedaan heeft, dat heeft grote gevolgen gehad. Hij mocht de kinderen Israëls weer brengen in het rechte spoor. En zo zou Johannes ook doen. Hij zou ervoor gebruikt worden, zegt de engel Gabriel. Zo lezen we in de tekst die aan onze tekst voorafgaat. Dat vele der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God. Gemeente, wat is het groot als de Heere zulke knechten zendt? Wat is het groot als de Heere zulke mensen gebruiken wil? Wat zou het een zegen zijn voor u als de Heere door de prediking uw zonden zou blootleggen? De gemeente is er niet goed mee als een dienaar vreesachtig is en bang om de waarheid te zeggen, als hij de zonde niet durft te noemen, als hij bang wordt dat de mensen boos op hem worden, als hij de boodschap niet meer recht doet. De gemeente, u mag wel bidden of iets van die geest van onverschrokkenheid ook in uw dominee mag zijn. En u mag wel bidden of die geest van Elia vanuit het woord ook in uw hart en leven kracht mag doen. Zodat de zonde blootgelegd mag worden. Zodat zonde zonde mag worden en schuld schuld. De Heere werkte middelijk door Johannes heen. En de Heere werkt nog middelijk door zijn knechten heen om plaats te maken voor de Christus der Schriften. Maar de Heilige Geest is nodig. Kijk maar naar Elia. Was dat nou zo'n hele stoere man, jongens en meisjes? Nee, toen de Heilige Geest niet bij hem was, toen was hij doodsbang. Diezelfde Elia, die niet bang was om het zwaard op te nemen en 450 Baalpriesters te doden. Een dag later, dan ziet hij het niet meer. En dan is hij bang voor één vrouw, voor Izebel. Dan is hij bang voor zijn leven. Dan vlucht hij honderden kilometers ver weg, diezelfde Elia. Als de Heilige Geest hem niet geleidt, dan is hij nergens toe in staat. Dus wat is dat nodig? Dat predikers geleid worden, niet door mensen, maar door de Heilige Geest. En dat de boodschap een eerlijke boodschap is en blijft, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap van Johannes de Doper. Zijn aard, een aard van onverschrokkenheid. Onze tweede gedachte, zijn dienst. Wat zou hij nou doen? Er staat om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Dat was de grote taak van Johannes. Hij moest de harten der vaderen bekeren tot de kinderen. Een wonderlijke uitdrukking. Wat moeten we daaronder verstaan? Als je zo op de klank afgaat, dan lijkt het alsof Johannes ervoor gebruikt zou worden om allerlei familieruzies op te gaan lossen. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Alsof Johannes ervoor moet gaan zorgen dat de geschonden verhoudingen in het maatschappelijke en het sociale leven weer hersteld zullen worden. En gemeente, daar waren geschonden verhoudingen. Dat was al in die tijd. Dat kunt u wel lezen bij Maleachi. Daar lezen wij van echtscheidingen. Als wij de zonde volgen, dan verstoort dat verhoudingen. Huwelijken vallen uit elkaar. Verhoudingen tussen ouders en kinderen vallen uit elkaar. Families liggen uit elkaar. Waarom? Door de zonde. De zonde maakt scheiding tussen God en mensen. De zonde maakt ook scheiding tussen mensen onderling. En is het nu de taak van Johannes om als een maatschappelijk werker, als het ware, straks door het volk van Israël heen te gaan en als een psycholoog de geschonden verhoudingen te gaan herstellen? Nee, dat is niet zijn taak. Johannes heeft een andere taak. Ik zeg niet dat het werk van psychologen niet nodig is en dat het werk van maatschappelijk werkers niet nodig is. Maar Johannes heeft een andere taak. Het kan zelfs zo zijn dat het werk van Johannes gaat zorgen voor verstoorde verhoudingen. Want als de Heere gaat werken, dan komt de vijandschap, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Er kan heel wat op afkomen. Als de Heer in je hart begint te werken, dan krijg je soms je man tegen. Je krijgt je hele gezin tegen, omdat zij niet willen volgen op die weg. Kijk eens naar christen uit de christenreis. Zijn hele gezin lag uit elkaar, omdat ze hem niet wilden volgen in de weg die hij moest gaan. Dus het is niet zo, gemeente, dat waar het woord is, daar is alles paais en vree. En het is niet zo dat Johannes de verstoorde familieverhoudingen moest herstellen. Wat betekent het dan? Wel, de verklarers die onder ons groot gezag hebben, die zien deze uitdrukking als een beeldspraak, als een symbolische uitspraak. De harten der vaderen tot de kinderen. De vaderen. Over de vaderen wordt in de Bijbel ook heel vaak symbolisch gesproken. Wij doen dat ook. Als wij zeggen, wij moeten gaan in het spoor der vaderen, dan bedoelen wij bijvoorbeeld dominee Kersten. En dominee Kersten leeft al lang niet meer, jongens en meisjes. Of de vaderen, dat zijn de reformatoren voor ons. Maar de vroege vaderen, wie waren dat? Dat waren de aartsvaders. Dat waren de vaderen van de kinderen Israëls. Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham, Isaac en Jacob, die leefden al lang niet meer. Er is nu een nieuwe generatie. Maar die nieuwe generatie, die is niet beter. Er is eigenlijk een enorme kloof met vroeger. Eigenlijk is het zo als de vaderen van vroeger de kinderen van nu zouden zien, dan zouden zij zich verontwaardigd afkeren. Wij kennen die uitdrukking ook nog wel. Wordt wel eens gezegd, als er iets gebeurt in een bepaalde familie, het is maar goed dat vader het niet meer weet. Want hij zou zich, bij wijze van spreken, omkeren in zijn graf. Het is maar goed dat die dominee van vroeger niet meer weet hoe zijn gemeente er nu uitziet. En gemeente, hoe is dat vandaag de dag? Als onze oude predikanten de gemeenten vandaag eens zouden zien. Als onze godvruchtige voorouders ons dagelijks leven eens zouden zien, zouden ze dan niet verbaasd zich afvragen, zijn dit onze kinderen? Is dit ons nageslacht? Zijn ze zo ver afgeweken? Zal het niet zo zijn dat straks in de jongste dag de gelovige vaderen hun eigen kinderen zullen veroordelen? Ze hebben een boodschap nagelaten. Ze hebben de geschriften nagelaten. Kennen we ze nog, de geschriften van onze vaderen? Ze hebben het getuigenis van hun leven nagelaten, hoe de Heere gewerkt heeft in hun hart? En is er dan niet een grote kloof tussen de vaderen en de kinderen? Soms één geslacht, soms twee geslachten verder. Dan zeg je, hoe is het mogelijk dat deze kinderen zo'n godvrezende oma gehad hebben? Of dat deze kinderen zo'n godvrezende vader gehad hebben? En waar zal nou Johannes voor gebruikt worden? Gemeente, hij zal ervoor gebruikt worden dat de harten der vaderen zich bekeren tot de kinderen. U moet deze uitspraak wel goed begrijpen. De eigenlijke bekering ligt niet bij de vaderen, want de vaderen zijn er niet meer. Maar de eigenlijke bekering ligt bij de kinderen. De kinderen zullen zich op grond van de boodschap van Johannes bekeren. En als dat zal gebeuren, dan zal de kloof met de vaderen worden weggenomen. Dat is de betekenis. Dan zullen de vaderen die zich eerst af moesten wenden in toorn en verontwaardiging, die zullen zich dan weer liefdevol tot hun kinderen kunnen neigen. Als de godvruchtige vaderen zouden zien wat er gebeurt op de prediking van de doper. Als de godvruchtige vaderen de tranen over de zonden zouden zien. Als de godvruchtige vaderen nog eens konden zien de verootmoediging, de boetvaardigheid en de bekering. Zij zouden zich weer wenden tot hun kinderen. Dat zal de vrucht zijn van het werk van de doper. Het genadeleven van vroeger, dat zal weer herrijzen. De Heere bekeert zijn volk weer als vroeger. De Heere doet in het leven van de kinderen wat hij ook bij de vaderen heeft gedaan. Dezelfde woorden die de vaderen spraken worden ook weer gezegd door de kinderen. Het werk Gods herleeft in de huidige generatie. Het zal zijn zoals in Jesaja 29. Jacob zal niet meer beschaamd worden en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hen, zullen ze mijn naam heiligen en ze zullen de heilige Jacobs heiligen en de God Israëls vrezen. Gemeente, mag dat ook de uitwerking zijn van de prediking vandaag? Dat de kloof tussen de vaderen en de kinderen en de vaderen, mag worden weggenomen. Wat een verantwoordelijkheid voor uw dienaar. Om in onverschrokkenheid de boodschap te brengen zonder aanzien des persoons. Maar ook wat een verantwoordelijkheid voor u om onder die boodschap te zijn. Wat is de uitwerking daarvan in uw leven? Is het bekering? Bekering tot de leer, bekering tot het leven der vaderen. Die wij straks weer zullen ontmoeten. Wat zal het zijn op de jongste dag, als wij onze vaderen weer zullen zien. Als we zullen staan voor die grote witte troon, dat is wat. Dan staat je opa daar, jongens en meisjes, dan staat je oma daar met hun kinderen. Met hun kleinkinderen, met hun achterkleinkinderen. Dan staan de dominees van vroeger, die staan daar met de gemeente die ze gediend hebben. En valt er dan een scheiding tussen hen en tussen ons? Of mocht dan onder de prediking die scheiding worden weggenomen? Johannes heeft ervoor mogen zorgen dat de harten der vaderen zich bekeren tot hun kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Wie zijn die ongehoorzamen? Dat zijn de kinderen. De kinderen willen niet meer luisteren naar wat de vaderen hen hebben nagelaten. Ongehoorzamen. Dat woord ongehoorzaam, dat tekent de zonde in zijn aard. Zonde is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan God, ongehoorzaamheid aan zijn wet, ongehoorzaamheid aan de godvruchtige vaderen. Die godvruchtige vaderen, wat zijn dat voor mensen? Ze worden hier genoemd rechtvaardigen. Rechtvaardigen, dat zegt iets over de gestalte van hun hart. Simeon en Anna worden ook genoemd rechtvaardigen. Zacharias en Elisabeth worden ook genoemd rechtvaardigen. Betekent dat zij gerechtvaardigd zijn voor God? Dat hoeft het niet te betekenen. Het betekent dat hun hart oprecht was. Dat is de betekenis van het woordje rechtvaardigheid hier. Het woord rechtvaardigheid heeft veel betekenissen. Rechtvaardigen wil zeggen dat ze de Heere vrezen. Dat ze zijn geboden gehoorzaam. Dat ze de Heere van harte lief hadden. De vaderen, dat waren rechtvaardigen. Zij leefden in de vreze Gods. En ze waren voorzichtig. De voorzichtigheid der rechtvaardigen. Dat zegt iets over de teerheid van hun leven. Ze waren voorzichtig. Wat betekent dat? Ze durfden niet zomaar af te reizen naar de eeuwigheid, gemeente. Vaak gebeurt dat vandaag de dag zo gemakkelijk. Men durft het zo gauw op zichzelf toe te passen. Men grondt de zaligheid op allerlei dingen die geen grond zijn op weggereis naar de eeuwigheid. Zo waren onze vaderen niet. De voorzichtigheid der rechtvaardigen. Hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Weet je waar ik aan moest denken, jongens en meisjes? Aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. En die wijze bouwer, die wordt door de Heere Jezus genoemd een voorzichtig man. En waarom is hij een voorzichtig man? Wel, hij durfde het huis niet te bouwen op zand. Hij durfde pas te bouwen toen hij de steenrots gevonden had. En de Heere Jezus zegt van hem, hij is een voorzichtig man. En die andere man is een onvoorzichtig man. Die andere man is een dwaas man. Onze vaderen, ik denk dat we dat ook wel van onze vaderen mogen zeggen, gemeente. Ze waren voorzichtige mensen. Ze moesten een fundament hebben in hun leven. Het ging hen om de steenrots Christus. Zij durfden het huis van hun hoop niet te bouwen op zand. Maar het was hen om de Messias te doen. En buiten Christus durfden zij de eeuwigheid niet aan te doen. Zonder de kennis van Christus durfden ze niet aan het avondmaal. Buiten de openbaring van Christus durfden ze zichzelf geen kinderen van God te noemen. Nee, het waren voorzichtige mensen die rechtvaardigen. En wat heeft nu Johannes mogen doen? Hij heeft die ongehoorzame, die onvoorzichtige mensen, een ongehoorzaam en een wederstrevig volk, heeft hij mogen bekeren, middelijkerwijs is hij daarvoor gebruikt, heeft hij mogen bekeren tot de voorzichtigheid van de vaderen. De mensen durfden niet meer wat ze vroeger durfden. Er waren er onder die vrome farizeeërs die hun hoop bouwden op hun werken, die onder de prediking van Johannes de Doper hun onvoorzichtigheid hebben ingezien. Wat zou het groot zijn, gemeente, als daarvoor de prediking in ons leven gebruikt mag worden. Ik vrees dat ook in de tijd waarin wij leven, niet alleen in de tijd van de doper, maar ook de tijd waarin wij leven, er zoveel onvoorzichtige mensen zijn. Dat we zo gemakkelijk naar de eeuwigheid reizen. Dat we zo gewoon in het leven kunnen staan zonder innerlijk verlangen naar Hem die ons alleen maar zalig kan maken van de zonde. Bent u al bekeerd tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen? Daar mocht de doper voor gebruikt worden. om vader en kinderen, voorgeslacht en nageslacht, weer bij elkaar terug te brengen, want ze waren zo ver uit elkaar gegroeid. Dat was zijn dienst, om de Here te bereiden, een toegerust volk, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 45 en daarvan het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En wat er verder volgt, Psalm 45 en daarvan het 8e vers. Onze derde gedachte, zijn doel. Waarom was het nou nodig dat die kloof weggenomen werd tussen de kinderen en de vaderen? Om de Here te bereiden, een toegerust volk. De Here, de Kyrios staat er. En het nieuwtestamentische woord Kyrios is eigenlijk hetzelfde als het oudtestamentische woord Jehovah. Er wordt Christus mee bedoeld. Bewijst voor de godheid van de Heere Jezus Christus, ook het vorige vers. Want daar wordt gesproken over de Heere hun God. Dus hij treedt voor het aanschijn van de Kyrios. Om hem te bereiden een toegerust volk. Dat was het werk van Johannes, toerusten. Voorbereiden. Plaats maken. Voor wie? Voor de Heere Jezus. En eigenlijk, hebt u daar wel eens bij stilgestaan, eigenlijk was dat werk van Johannes een werk van Jezus zelf. Ik heb u daar vorige week al op gewezen, zondag 2, dat leert ons Christus in een hoofdsom. De Heere Jezus, maar door de wet plaats voor zichzelf. Hier vind je het ook. Om de Here te bereiden. En wie stuurt Johannes? Dat lezen we in Malachi 4. Daar staat, zie, ik zend mijn engel. En dat was de nieuwtestamentische Elia, Johannes. Ik zend mijn engel. En wie zegt dat? Dat zegt de Heere Jezus, want hij zegt die voor mijn aangezicht mijn weg bereiden zal. Dus de Heere Jezus die stuurt de doper. Waarom? Om plaats te maken voor zichzelf. En gemeente, zo doet de Heere nog. De Heere Jezus maakt plaats voor zichzelf. En hij doet dat door de wet. Die door Gods knechten gepreekt moet worden. Als in een geest van onverschrokkenheid. Want er is geen plaats voor de Heere Jezus. Als de Heere Jezus niet zelf plaats zou maken. Het is bij ons jongens en meisjes net als in Bethlehem. Er was voor hen die de geen plaats. Maar door de prediking van Johannes de Doper was er een volk dat buiten Jezus niet meer leven kon. Een toegerust volk. Wat is een toegerust volk? Nou, eigenlijk kunnen we dat heel duidelijk terugzien in de latere geschiedenis. Dat is niet iets wat wij hoeven te bedenken, maar wat was nou een toegerust volk toen de Heere Jezus kwam? Waren nou alle mensen bereid om hem te ontvangen en in hem te geloven? Wel nee. Waar zijn de discipelen van de Heere Jezus vandaan gekomen? Bij Johannes de Doper uit de kerk. Ze zaten eerst bij Johannes de Doper in de kerk. En Johannes de Doper die heeft alles afgebroken in hun leven. En toen heeft hij ze gewezen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. En toen liep de kerk bij Johannes leeg en hij vond het niet erg. Want dat was nou juist zijn bedoeling geweest. Om plaats te maken voor de Heere Jezus Christus als vriend van de bruidegom. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Wat is een toegerust volk? Leg uw hart er eens naast, gemeente, of u nou bij dat adventsvolk behoort. Wat is een toegerust volk? Een toegerust volk is in de eerste plaats een schuldig volk. Bent u een schuldenaar? Is de zonde zonde geworden? Is de schuld schuld geworden in uw leven? En als u zegt, dominee, ik weet niet wat zonde is, ik voel dat niet, ik heb dat niet. Ja, dan ziet u ook niet uit naar een medicijnmeester. Dan is er geen plaats voor de Heere Jezus. Dan wordt u er eigenlijk buiten gepreekt vanmorgen, buiten dat adventsvolk. En ja, dan heb ik eigenlijk maar één advies. En dat is vraag om ontdekkend licht. Of de Heere u wil leren dat u een schuldig mensenkind bent. Niet alleen die wel eens de wet overtreedt, maar die zoveel schuld hebt dat het van de aarde tot de hemel reikt en dat u het nooit meer kunt voldoen. Dan hoop ik dat u wat dat betreft als een schuldenaar de kerk uit mag gaan. Dat zou winst zijn. Echt, dat zou winst zijn. Een ontdekkende zegen is een grote zegen. Wat is een toegerust volk? Een toegerust volk is een arm volk. Arm. Want Maria heeft het gezongen. Rijken worden ledig weggezonden. Rijken die hebben niks nodig. Rijken hebben alles zelf. Maar arm. Arm aan gerechtigheid. Omdat mijn gerechtigheid in elkaar gestort is en als fundament voor mijn huis niet meer dienen kan, want het is zandgrond. Het kan niet bestaan, het spoelt weg. Een arm volk. Bent u arm? En nou denken we al gauw dat we arm zijn. Dominee Melis zei vroeger wel eens, je moet goed in je hand kijken, misschien zit er nog wel een dubbeltje in. Met andere woorden, we denken wel eens dat we niks meer hebben en we zeggen wel eens dat we niks meer hebben. Maar echt niks hebben, gemeente, dat valt nog niet mee. En dat laatste wat we hebben, dat houden we eigenlijk zo lang mogelijk vast. En nou is die prediking van de doper ervoor bedoeld, dat ook dat laatste dubbeltje uit je handen valt. Dat je niks meer hebt. U zegt, ja, dan heb ik niks meer. Nee, maar daar moet het nou juist naartoe. Want de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En mensen die nog wat hebben, die zijn eigenlijk niet geschikt voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus is niet geschikt voor hen. Om de Heer te bereiden, een toegerust volk. Een toegerust volk, dat is een uitziend volk. Dat waren degenen die de vertroosting Israëls verwachten. Dat waren mensen die van hun armoede de grond niet maken konden. Dat waren mensen die op hun tranen de zaligheid niet bouwen konden. Dat waren mensen die van de bekering hun staat niet op konden maken. Maar het waren mensen die uitzagen naar herstel. Weet u nog, die voorzichtigheid der vaderen. Dat was dat ze buiten de Messias niet leven konden. Abraham kon dat niet. De Heer Jezus zegt van hem, hij heeft met verheuging verlangd dat hij mijn dag zou zien. Een uitziend volk, gemeente, dat is een volgzaam volk. Ik noem dat het voorbeeld van de doper. Als de Heer Jezus daar straks is, dan wijst Johannes van zich af. En dan komen de discipelen van Johannes verontrust. Bij Johannes melden. Zie welke gij getuigenis gaf, de Heer Jezus bedoelen ze. Dus hij doopt en ze komen tot hem. Ze volgen hem. En dan is Johannes niet verontrust. Maar dan zegt hij, dat was nou juist mijn doel. Om mensen af te breken opdat Jezus aan zijn bruid zou komen. Een toegerust volk, gemeente. Wat zijn dat nou voor mensen? Maar dat zijn mensen die bereid zijn alles achter zich te laten en hem te volgen waar dat hij ook heen gaat. Kijk naar die twee discipelen, Johannes en Andreas. Johannes de evangelist en Andreas. Zie ze gaan als twee verslagen, gebroken mensen. Wat waren ze pas klaargemaakt door Johannes de Doper voor die dierbare zaligmaker. O, wat is het een zegen dat de prediking die uitwerking mocht hebben in hun leven. De Heer Jezus, hij hield zich verborgen voor de eigen gerechtigden. Hij hield zich verborgen voor de fariseeën. Hij ontdekte zichzelf niet aan de schriftgeleerden. Maar die twee arme discipelen, daarvoor heeft hij tegen gezegd, kom en zie. Het was omtrent de tiende uren. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Wat is een toegerust volk? Een toegerust volk is een volk dat kennis heeft. Dat kennis heeft gekregen van God. En dat kennis heeft gekregen aan zichzelf. Een toegerust volk, gemeente, dat is een bekeerd volk. Nee, zo noemen zij zichzelf niet. Maar dat is een volk waar de boodschap der bekering die Johannes bracht naar binnen is geslagen. Ze hebben de wereld de rug toegekeerd. Het kan niet samengaan, de Messias volgen en de wereld volgen. Een toegerust volk, dat is een verootmoedigd volk. Dat is een verbroken volk. Dat is een voorzichtig volk. Dat durft buiten Jezus niet verder te gaan. Een voorzichtig volk, gemeente, dat is een gewillig volk. Een voorzichtig volk, dat is een gelovig volk. En zo heeft deze Johannes, als wegbereider van de Heer Jezus Christus, plaats mogen maken voor zijn meester. Zo kwamen er armen van geest en treurigen en hongerigen en dorstigen, die door de Heere Jezus zo rijk beweldadigd werden. Kijk, dat is nou een adventsvolk. Het begint niet met Jezus, het begint met Johannes. Ja, het begint wel met Jezus. Jezus heeft Johannes gezonden. Maar het begint niet met de openbaring van Jezus als zaligmaker. De Heere maakt plaats voor zichzelf. En als hij zichzelf pasklaar, als hij de zondaar pasklaar gemaakt heeft voor hem, gemeente, dan passen die twee zo enorm goed bij elkaar. Een rijke Christus en een arme zondaar. Zo heeft de Heere plaats gemaakt in Israël. Zo maakt hij nog plaats, ook onder ons. Dat mag ik van harte geloven. Want Jezus zal zijn bruid hebben. En als die bruid vol is, die bruidskerk vol geworden is, dan komt hij terug. En omdat hij nog niet gekomen is, daarom moeten er nog pasklaar gemaakt worden. En mogen deze adventprediking daarvoor gebruikt worden, gemeente. Een toegerust volk. Dat woordje volk, dat is ook zo'n mooi woord. Er staat niet, ja, bij de een gaat het zus en bij de ander gaat het zo. Of ieder heeft zijn eigen weg. Of, nee, volk. Het is één volk. Het heeft straks één koning. En dat ene volk, dat spreekt dezelfde taal. Dat ene volk, dat zingt hetzelfde lied. Dat ene volk, dat draagt hetzelfde kleed. Dat ene volk, dat dient dezelfde koning. Dat ene volk, dat onderbuigt zich, dat buigt zich onder dezelfde wet. Hoort u bij dat volk? Want de boodschap van de doper werd niet door iedereen in dank afgenomen. Jezus is gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Zoveel hem aangenomen hebben, die toegerust waren, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Gemeente, dan hoop ik dat deze adventperiode maar mag zijn een periode van minder worden, afgebroken worden, ontdekt worden. Opdat straks met kerstfeest het voor u, voor jou persoonlijk waar mag worden. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere. Amen.